Zusters en broeders en jongelui, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee De Jong voorgaat. In deze dienst wordt het avondmaal van onze Heer gevierd met elkaar. En voor deze viering hebben zich ook enkele gasten gemeld. En deze heten we van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent daar ook allen hartelijk voor uitgenodigd. En ook voor de gasten is er na de dienst mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dat, net als alle andere gemeenteleden, kenbaar maken bij degenen die daarvoor in de buurt van de piano aanwezig zullen zijn. En dat is ter linkerzijde van mij. Geen piano deze keer. We begroeten ook hen die de dienst via de kerktelefoon met ons meemaken en die later deze dienst zullen beluisteren via de cassetteopname. De organist is Jaap Mulder. We zijn blij dat we 4 nieuwe leden van onze gemeente mogen begroeten. Zij zullen zich nu aan ons voorstellen. Ik zal de naam vast verklappen. Het zijn Leendert van der Deil en zijn kinderen Willem, Emma en Roos. En ik heb begrepen dat zij nu naar voren zullen komen. Oh.
Ik hou hem goed vast. Wij komen al een tijdje hier in de kerk. We wonen een kleine 2 jaar in Helmond. Hiervoor woonden we in Enschede. Daar waren we lid van een evangelische gemeente. En we hebben een beetje gekeken in de buurt waar we ons het best thuis voelden. En wij voelen ons hier goed thuis. En we hopen hier een fijne tijd te mogen hebben. Voor zolang we hier wonen, dat zal hopelijk heel lang zijn. We hebben nog een paar kinderen die studeren. En ik heb een echtgenote, maar die komt niet mee naar de kerk. Maar wij met z'n 4 zult u hier geregeld zien. Dank u wel.
De kinderbijbelgroepen 1 tot en met 3 komen vanmorgen voor de kinderprees bij elkaar. En dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Op zondag 3 september zullen Deo Volente de broeders Kees Geersen en Luard van der Ploeg bevestigd worden als ouderling respectievelijk diaken. De collecte zal zijn voor het project van Dr. Felix Kohol. Vanmiddag gaat dominee van der Dussen voor met een preek over Malachi 1. En wij beginnen nu met het zingen van Psalm 84, versen 1 en 5. Na Votumengoed zingen we Psalm 91, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Liever nederig aan Gods drempel. Zo willen wij leven en zo willen wij hier ook zijn. Laten we daar nog eens bij stilstaan in de stilte die we nu samen hebben. Liever nederig aan uw drempel. In dat besef willen we samen ook zeggen dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God komt ons tegemoet op die drempel met deze woorden. Genade is er voor jou, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God heeft hoge verwachtingen van ons leven, van hoe wij mens kunnen zijn hier in deze wereld. En daar geeft God van tijd tot tijd ook woorden aan in zijn Bijbel. Een van die woorden is Romeinen 13 vanaf vers 8. En die woorden wil ik nu graag hier ook in ons midden laten klinken als aanwijzing voor ons leven, als de kans die God ons geeft en gunt. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus en geef niet toe aan uw eigen wil die begeerten in u opwekt. Laten we in antwoord op deze woorden van God een gebed om vergeving zingen. E64, Heer, ik kom tot u. Laten wij ons gebed voortzetten in een gebed om de zegen over de dienst van het evangelie. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Wat is het goed dat we mogen geloven dat ons verleden letterlijk achter ons ligt. Dat u niet terugkomt op alles waarin wij te ver zijn gegaan, dat u nu terugkomt op alles waarin wij tekort komen, maar dat wij mogen geloven dat er bij u vergeving, ja, verzoening is. En dat als wij u om vergeving vragen, u de vergeving ook schenkt. En ons in Jezus Christus met uzelf verzoent. We danken u daarvoor dat we op dat fundament in dit leven en in deze wereld mogen staan. We danken u ervoor dat we dat van u meekrijgen. En dat roept bij ons het verlangen naar meer. Een verlangen naar meer nieuwe schepping in ons leven. dat we hoe langer hoe meer gaan zijn die u met ons bedoeld hebt. En in dat licht willen we ook samen naar uw woord luisteren. Dat uw woord in ons leven woning maakt. Er de dienst gaat uitmaken. Dat uw woord niet even komt logeren, maar dat uw woord daadwerkelijk in ons leven woont. Ons hart bewoont. En dat zo uw woord ons leven beïnvloedt en verandert. Laat zo die nieuwe schepping aan ons steeds duidelijker zichtbaar worden. Geef ons uw woord. Wees met ons met uw geest. En laat uw geest dat woord bij ons brengen. Wilt u alles wat dat in de weg staat vanmorgen, wilt u dat wegnemen? En geef dat we zo verstaan wat u door de geest tot ons als gemeente te zeggen hebt. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Even een kort moment voor de kinderen. We doen het weer hier aan de tafel. Fijn dat jullie er zijn. Het valt mij altijd op dat er van die kant altijd meer komt dan van die kant. Maar het zal... Nou ja, toeval is het niet meer, want het is al heel vaak zo geweest. Maar goed, dat helpt mij weer om vooral één kant op te kijken. We gaan het vanmorgen weer over het avondmaal hebben. En ik wil daar met jullie over praten door het met jullie te hebben over iets goed maken. Wie van jullie heeft er wel eens iets goed moeten maken? Ja, zeg het eens.
Toen mijn zus en ik ruzie hadden.
Toen jouw zus en jij ruzie hadden. Was het een hele erge ruzie? Jouw moeder vond het niet fijn. Kijk. Nou, dan was het vast wel heel erg. Goed, je hebt ruzie gehad. En toen moest jij het goed maken of moest je zus het goed maken? Ja.
Alle twee
sorry zeggen. Jullie moesten alle twee? Sorry zeggen. Maar jij zei wel van, eerlijk gezegd, ik was begonnen. Ja. Dus als je nou praat over goed maken, wie had er dan eigenlijk sorry moeten zeggen? Jij, hè? Ja. Goed, zij heeft een keer sorry moeten zeggen. Wie van jullie heeft ook wel eens iets goed moeten maken op een andere manier? Wat heb jij moeten doen? Jij hebt ook, in die zin kun je ook iets goed maken. Ja, ja, jij hebt iemand die gevallen was weer geholpen, overeind geholpen.
En toen was vandaag kapot gegaan en toen kreeg ik een nieuwe
van ons. Kijk, zijn glas water was ook nog omgevallen. En toen kreeg hij van jou een nieuwe. Dat vind ik ook iets van goed maken, zeker. En het is dus, je maakt dus iets goed wat niet goed is, wat misgaat. Iemand is gevallen of je hebt ruzie gemaakt. Zo maken wij wel eens dingen goed. En... Nou, heeft nog iemand één voorbeeld? Nu? Nu. Jullie hoeven gelukkig niet zo vaak iets goed te maken. Dat vind ik wel mooi. Nou, ik zal je vertellen, bij grote mensen moet het heel vaak hoor, dat wij iets goed moeten maken. En dan moet ook wel eens sorry zeggen. Of we moeten iemand overeind helpen. Of een bloemetje. Om iets goed te maken. Maar als we iets goed moeten maken, is het meestal zo dat degene die iets verkeerd gedaan heeft, die moet het goed maken. Toch? Zijn we het daarover eens? Ja. Nou, en weet je wat nou zo mooi is van het christelijk geloof? En wat zo mooi is van God? Dat God zegt, jullie mensen hebben allerlei dingen gedaan die niet goed waren.
Jullie hebben eigenlijk ruzie gemaakt met mij, zegt God. En dan zou je zeggen, dan moeten wij sorry zeggen. Of wij moeten God een bloemetje sturen. Of wij moeten het in ieder geval goed maken. En weet je wat God nou gedaan heeft? God heeft gezegd, ik maak het wel goed. Ik zal Jezus geven en die gaat het weer goed maken. Die zorgt dat jullie weer overeind komen, dat er een einde komt aan de ruzie. Dus God zegt, jullie hebben het verkeerd gedaan, maar ik maak het goed. En dat vieren we aan het avondmaal. Daarom hoeven wij ook niet, zeg maar, hier zelf met allerlei dingen te komen aan deze tafel. Maar staat het al voor ons klaar? God zegt, de wijn in die beker en het brood. Even wachten. En het brood hier. Die herinneren aan Jezus. Aan het feit dat God zegt, dit geef ik jullie om het weer goed te maken. Wijn en brood. En zo weten wij steeds van, God maakt het goed. Ja, God heeft het goed gemaakt. En dat moet je niet vergeten. Want anders ga je misschien wel denken van, ja, maar ik heb zoveel slechte dingen gedaan. Ik moet het goed maken. Ik maak ruzie met God, dus ik moet het goed maken. En dan zegt God, niet doen. Vergeet niet, we zitten hier aan tafel. Ik heb het al lang goed gemaakt voor jullie. Wil je dat niet vergeten? Nou, dat is het bijzondere van het avondmaal. Dat God zegt, ik heb het goed gemaakt. En dat moeten we niet vergeten. Oké. We gaan zingen. Zie de zon. Zie de maan. Die is er niet.
Jullie mogen gaan zingen. Boven. Allemaal. We lezen vanmorgen verder in Romeinen 8. Daar hebben we de hele zomer in gelezen, tenminste in de diensten waarin ik voorging. En we lezen nu vanaf vers 18. En het is goed voor iedereen om nog even te weten dat in de brief van de Romeinen door Paulus geschreven is met het idee van: ik wil aan de gemeente van Rome laten zien wat ik geloof, wat mijn heilige overtuiging is. Want Paulus wilde Rome gaan gebruiken als uitvalsbasis voor zijn zendingswerk in Zuidwest-Europa. Dus hij vond dat de gemeente van Rome er recht op had om te weten wie ze in huis haalde, wat voor vlees of misschien beter geest ze in de kuip zouden krijgen. Romeinen 8 hoort dus daarbij, en in Romeinen 8 laat Paulus dan vooral zien wat de geest voor een christenleven kan en mag betekenen. We lezen nu vers 18 tot en met 27. Ik ben ervan overtuigd, daar heb je die heilige overtuiging van Paulus, dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zucht. God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Tot zover de lezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Venetië hangt een wereldberoemde brug. Er zijn er wellicht onder u die hem gezien hebben. Die wereldberoemde brug is niet bekend om zijn lengte, ook niet om zijn hoogte of zijn vorm, maar om zijn gebruik. Uitroepteken. De brug is een overdekte verbinding tussen het zogenaamde Dogenpaleis en de gevangenis. En vroeger gingen degenen die in het Dogenpaleis veroordeeld waren tot gevangenschap over die brug naar hun donkere, kille en vochtige cellen. En via de raampjes die nog wel in de overkapping op de brug zaten, konden die gevangenen dan nog één keer, voordat ze voor een lange tijd het duister in gingen, het licht zien. De brug was de brug van het laatste daglicht voor die gevangenen. En op die plaats en op dat moment hebben dus heel wat gevangenen diep gezucht. Dat licht zie ik voorlopig niet terug. En zo heeft die brug de naam gekregen, Brug der zuchten. De verbinding tussen die brug en onze Bijbeltekst van vanmorgen it is dat zuchten. Het Bijbelgedeelte Romeinen 8, wat we zojuist hebben gelezen, draait, zou je bijna kunnen zeggen, om dat zuchten. Er wordt hier veel en door velen gezucht. Als eerste wordt de schepping genoemd. De schepping zucht en lijdt. Zo lezen we in vers 23. Dat doet de schepping omdat ze ten prooi is gevallen aan zinloosheid. Zo vertelt Paulus erbij. De uitzichtloosheid, de vergankelijkheid, de betrekkelijkheid van de schepping doet de schepping zuchten. Niets gaat vanzelf, alles kost moeite. En dat zuchten, die pijn van de schepping, wordt zichtbaar in droogtes en overstromingen, orkanen en tsunamis, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Daarin hoor je de schepping kreunen en zuchten onder de last die ze te dragen heeft. En ook wij, zegt Paulus, ook wij, mensen, zucht in onszelf. Naar buiten toe niet altijd zichtbaar en hoorbaar. Je loopt niet met de pijn en de moeite van je leven te koop. Zuchten doen wij vaak in onszelf en bij onszelf. Maar zuchten doen wij mensen ook. Ook wij ervaren de pijn en de moeite die het leven en deze wereld met zich meebrengen. De schepping zucht, de mens zucht, de geest, God zelf, zucht ook met ons mee in een woordloos zucht. Ook God zucht in de geest. Ook dat is wat de geest in het leven van mensen kan betekenen. Dat hij mee zucht met het zuchten van mens en de schepping. En als we die zuchten horen, woordloos, soms alleen maar in onszelf, soms in het kreunen van de aarde, dan wordt in dat zuchten het lijden en de pijn, het verdriet en de moeite in deze wereld erkend. We hebben er soms geen woorden voor. We komen niet verder dan zuchten. Maar we zuchten omdat deze wereld lijden kent in alle toonaarden. We komen inderdaad niet verder dan zuchten. De schepping komt niet verder dan zuchten. De mens niet. En ook God niet, hier in Romeinen 8. Ik zeg het nog eens, ook God niet. God zucht mee. Die nadruk op het zuchten valt nog extra op als je kijkt waar Paulus mee begint in dit stukje. Paulus, die deze brief geschreven heeft, zegt aan het begin: het lijden van deze tijd, vers 27, vers 18, staat niet in geen verhouding tot de luister van de toekomst. Het lijden in deze tijd staat in geen verhouding tot de luister van de toekomst. Met andere woorden, het lijden stelt in dat opzicht eigenlijk niet zoveel voor. Als je het vergelijkt met de luister, met de heerlijkheid, met de pracht en de glorie waar we in zullen delen, ach, dan is het lijden toch eigenlijk niks. Als je dat aan het begin zegt en vervolgens een aantal versen lang over niets anders spreekt dan het zuchten, dan klinkt dat ergens vreemd. Paulus maakt het lijden niet groter dan het is. Zeker niet. Het lijden stelt eigenlijk niet veel voor, zegt hij erbij. En toch is het leven van een christen zuchten. De schepping niet anders. Ja, zelfs God zucht om het lijden. Het christelijk geloof mag je daarom best het geloof van het zuchten noemen. Ik zeg dat natuurlijk omdat ik dat hier lees in Romeinen 8. Geloven wordt hier inderdaad zoiets als zuchten. Maar ik zeg het niet alleen daarom dat het christelijk geloof als een geloof van zuchten aangeduid kan worden. Ik zeg het ook omdat wij als gelovigen steeds weer de neiging hebben om aan het zuchten van het geloof voorbij te gaan. Wij jubelen liever dan dat we zuchten. We roepen liever halleluja dan dat we zingen uit diepten van ellende. Maar of het altijd kan, dat halleluja roepen, of je altijd kunt jubelen, Paulus gelooft er niet in. En Paulus is hier door de geest geleid. Paulus zegt, loop niet te snel aan het zuchten voorbij. En daarom zou ik durven zeggen, laten we het christelijk geloof vooral als een geloof van zuchten zien. Is daarmee met Romeinen 8 in de hand alles gezegd? Nee. Want we moeten niet vergeten dat er wel verschil is tussen het zuchten op de brug in Venetië en het zuchten in het christelijk geloof. De zuchten van de brug zijn zuchten van wanhoop. Het zuchten van het geloof is een zuchten van de hoop. Op de brug ga je het donker in. In het geloof ben je juist op weg naar het licht. En dat laat Romeinen 8 ook duidelijk uitkomen. De zuchten hier in Romeinen 8 zijn zwanger van hoop. We struikelen over hoopvolle woorden als je het stukje wat we gelezen hebben naleest. Het begint al in vers 18. Over de luister die ons in de toekomst ten deel zal vallen. Vers 19. Paulus die zegt, de kinderen van God, mensen zoals God ze ten diepste bedoeld heeft, het zal zichtbaar worden. Het zal openbaar worden. Het zal duidelijk worden waar God allemaal op uit is. Vers 20. De schepping heeft hoop gekregen. Vers 21. Het loopt voor de schepping uit op bevrijding uit de slavernij van de vergankelijkheid. Dood en ziekte en alles wat het leven afbreekt heeft niet het laatste woord. De gelovigen, vers 23, zullen delen in de verlossing van hun sterfelijk bestaan. Hoop, hopen en vooral blijven hopen, zegt vers 24. Het is de geest van God die ons hoop geeft, voorschot op alles wat God voor ons heeft weggelegd. Dat is de geest. Ja, wij zijn gered om te hopen, zegt Grootnieuws als vertaling van vers 24. Wij zijn gered om te hopen. En zo is het. En die hoop kleurt dan ook ons zuchten. Paulus gebruikt daarvoor het vertrouwde beeld van de weeën voorafgaand aan een bevalling. Daar komen het positieve en het negatieve van het zuchten samen. De weeën spreken van de pijn en van het verlangen. Nieuw leven staat op het punt om geboren te worden. Maar wat kost het een pijn en een moeite om het ook daadwerkelijk te kunnen ontvangen? De verlossing is aanstaande, maar in de weeën is het nog niet zover. En zo blijft het zuchten. Een zuchten naar verlossing. Een rijkhalsend verlangen, een zuchten met perspectief. En de geest zucht mee. In de geest mogen we dan ook zeggen, het christelijk geloof is bij uitstek een geloof van zuchten. Van zuchten naar verlossing. Dat wil de geest zelf woorden geven. Dat wil de geest in ons hart leggen en in ons leven vormgeven. En dat is natuurlijk een beetje de vraag, hoe doe je dat dan, zuchten? Hoe werkt dat? Hoe kunnen wij zuchten? De zuchten bij een bevalling spreken van pijn, moeite, spanning. En zo mogen wij zuchten van alle pijn en moeite
En alles wat het leven pijnlijk maakt.
Voor alle lijden waarvoor wij geen woorden hebben en kunnen vinden, zuchten wij naar God. En dat betekent dat wij in ons leven, in ons gebedsleven, de moeite van de schepping, de pijn van ons leven, de teleurstelling van God over alles wat er misgaat, dat we die meenemen. En bij God brengen. Het is een bidden waarin we God laten weten hoe erg het soms is in deze wereld. Het is een bidden waarin je misschien niet weet wat je tegen God zeggen moet, omdat de ellende zo zwaar en zo groot is dat je er geen woorden voor hebt. Dat het niet veel meer is dan een gedachte, een pijnscheut, een zucht. Het doet er niet toe welke vorm het krijgt. Waar het om gaat, is dat we God vooral laten weten van de pijn van zijn schepping en ons mensen. Ja, dat we God ook laten weten dat we zijn pijn en zijn zuchten kennen om alles wat achterblijft bij wat hij ervan verwacht had. En als we er dan geen woorden voor hebben, als het niet meer is dan een pijn die we voelen, een zucht die we kunnen slaken, wees dan verzekerd dat de Geest ons meeneemt naar God toe. En dat de zuchten die wij uitspreken, door een woordloos zuchten van de Geest bij God gebracht wordt. En de Geest brengt zo de boodschap over bij God. En God weet wat de Geest bezielt. God heeft niet veel woorden nodig. Een half woord, of niet meer dan een zucht, is voor hem genoeg. Geloof als een geloof van zuchten is dus in de eerste plaats de pijn en de moeite. Op de een of andere manier bij God brengen. Maar het is ook God laten weten dat je intens verlangt naar die verlossing. Dat eindelijk de wereld is wordt zoals God hem bedoeld heeft en bedacht heeft. Dat alles wat het leven verziekt en kapot maakt is afgelopen is. Ook daar gaat het weer niet om woorden. En zeker niet om de juiste of de mooiste woorden. Het is een levenshouding. Een rijkhalsend verlangen. Een uitzien naar een wereld en mensen zoals God ze graag ziet. Ook daar maakt het weer niet uit hoe je dat doet en hoe je dat zichtbaar of hoorbaar maakt. Want de Geest, die slaat wel een brug naar God toe. De Geest brengt het bij God binnen. En zo zorgt de Geest voor een brug der zuchten. Voor het geloof der zuchten. Een zuchten dat spreekt van verlangen en pijn. Een zuchten dat spreekt van moeite en verlossing. Een zuchten dat spreekt van een diep, diep verlangen naar die wereld die nu toch eindelijk eens zal moeten komen. Het christelijk geloof. Een geloof van zuchten. Amen. Barnard weet er dan wel weer mooie woorden voor te vinden. En dan wordt het wat minder zuchten. En toch weer een heel mooi gebed. Gezang 89. O Christus, Heer der Heerlijkheid. Wij willen in deze dienst ook samen de maaltijd van de Heer vieren. En met het oog daarop wil ik samen met u kort stilstaan bij wat wij aan deze tafel gedenken. En ik wil mij vanmorgen daarbij concentreren op het woord verzoening. Ik wil met het oog daarop eerst een klein stukje lezen uit het oude avondmaalsformulier, waar die verzoening in beeld komt. Jezus liet zich op Golgotha en aan het kruis boeien om ons in vrijheid te stellen. Hij is met smaad overladen, zodat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods gericht zouden vrijgesproken worden. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren om de akte van beschuldiging die tegen ons gericht was weg te doen door haar aan het kruis te nagelen. Dat is wat we aan deze tafel met elkaar mogen gedenken. En Paulus spreekt daar in 2 Korintiërs 5 als volgt over. Daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich verzoend heeft. Hij heeft de wereld de overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. En God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dan ook. Laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons eengemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Verzoenen is goed maken. Ik heb het net bij de kinderen aan tafel al met zoveel woorden gezegd. En daarin verschilt verzoenen van vergeven. Vergeven is dat het verleden weggedaan wordt. In de zin van, het is er niet meer. Dat wat je verkeerd gedaan hebt, wordt je vergeven. Verzoenen gaat een stap verder. Want er is ook onheil aangericht door wat je verkeerd gedaan hebt. Er moet iets goed gemaakt worden. Daar komen we bij het woord verzoenen. God zegt dus niet alleen, wat je verkeerd gedaan hebt, dat vergeet ik. Maar wat verkeerd gegaan is en gedaan is, maak ik ook goed. Het moet hersteld worden. En dat is de betekenis van Jezus sterven aan het kruis. Hij moest goed maken wat wij hadden laten liggen. En het is dus niet Christus die uit ons midden voortkomt, die wij aan God aanbieden en zeggen, dit is ons zoenoffer. Nee, Paulus zegt het hier ook heel nadrukkelijk, Christus komt van boven. Het goedmaken komt van God. Hij heeft zich met de wereld verzoend door Christus. En dat maakt het avondmaal zichtbaar. Aan deze tafel worden ons brood en wijn aangereikt. We nemen het niet, we geven het ook niet. We krijgen het aangereikt. En zo mogen we ontvangen. De verzoening van al onze zonden. Dat gedenken wij aan deze tafel. En dat maakt dus ook ons leven anders. Wij hoeven dus niet in een goed blaadje te komen bij God. Hoeven daar ook niet ons uiterste best voor te doen. Geloven betekent ontvangen. Steeds weer opnieuw ontvangen. In het besef dat het goed is. Want God heeft het zelf in Christus goed gemaakt. Laten we dat aan deze tafel gedenken. En laten we dat ook meenemen naar de komende tijd in ons leven. God heeft het goed gemaakt. En daar kunnen wij alleen maar amen op zeggen. Laten we dat ook straks doen in de viering van de maaltijd. Laten we nu samen bidden dat God ons dit geloof ook daadwerkelijk mag geven. Vader in de hemel. Jezus Christus aan het kruis, zonder zonde. Hij gesmaad,
om mij van de smaad vrij te maken. Hij gestraft om mij in vrijheid te stellen. We kunnen het niet of nauwelijks geloven. We durven het ook nauwelijks te geloven. Zou daarmee alles goed zijn? Wat wij verkeerd gedaan hebben. Zou daarmee alle ellende weggenomen zijn? Zou daarmee alle zonde uitgewist? We kunnen het nauwelijks geloven. En daarom zijn we zo blij met die tafel. Dat u het ons opnieuw ook in deze tafel laat zien. Dat u het goed gemaakt hebt. En dat het ook ontvangen kan en mag worden. Help ons zo te geloven. Help ons daaruit te leven. Dat vergeving en verzoening uit uw hand komen. Help ons het te aanvaarden en aan te nemen. En dat ook zichtbaar te maken in het feit dat wij het brood nemen en uit de beker drinken. Heer, wilt u ons zo uw heil aanreiken in de viering van deze maaltijd. En laat ons het heil ontvangen. Niet alleen vandaag, niet alleen aan deze tafel, maar dag in dag uit. Help ons zo ontvangende mensen te zijn. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. U bent welkom aan de tafel waar u in dit geloof wilt leven en op deze manier het heil van God in Jezus Christus wilt ontvangen. En iedereen die in dat geloof staat mag met ons aan deze tafel meedoen en de maaltijd mee vieren. Van harte welkom. Laten wij elkaar aanmoedigen om te ontvangen met het zingen van Psalm 34, vers 4 en 9. Komt nader, ziet en proeft.
Thank you.
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Dit brood wordt ons aangeboden als beeld van de verzoening die God voor ons heeft bewerkstelligd in Jezus Christus. En nu geldt voor ons allen: neemt, eet, gedenkt en gelooft dat dit lichaam van Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ook de beker, die gemeenschap is met het bloed van onze Heer Jezus Christus, maakt zichtbaar dat God ons in Jezus Christus verzoent met zichzelf. Dat God het van zijn kant goed maakt. Hij is het die ons in deze beker Jezus Christus zelf aanreikt. En zo is deze beker de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem die, drink allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het is van oudsher gebruikelijk om een viering af te sluiten met een dankzegging. Die dankzegging zingen wij uit met gezang 215, daarvan de versen 2 en 3, prijst nu Christus in ons lied.
Onze dankbaarheid willen we niet alleen uitzingen, dat willen we ook zichtbaar maken in dat wat we elkaar geven. Wij gaan nu collecteren.
Goedemorgen allemaal. Voor wie ons niet kennen, ik ben Elspeth Voorwerk, dit is mijn man Walter en onze dochter Eveline. Wij zijn vanuit deze gemeente ook mede gezonden naar Jordanië. En wij staan hier omdat ik eigenlijk even wat wil vertellen over het gebed. En wij weten dat er voor ons gebeden wordt. We lezen dat, we horen dat van onze ouders, we horen dat van onze thuisgrondteamleden. En we merken het ook. En dat is heel erg geweldig en dat willen we heel graag aan jullie vertellen, om jullie te bemoedigen om te blijven bidden voor ons en voor de andere zendelingen die uitgezonden zijn. Een van de dingen waar we dat aan hebben gemerkt, dat God luistert als jullie voor ons bidden, is wat er is gebeurd bij de geboorte van onze dochter Eveline. Toen zij geboren werd, heeft ze het even heel erg benauwd gehad en ze moest ook met een tangverlossing gehaald worden. En op het moment dat ze eruit kwam, was eigenlijk alles helemaal goed. Ze heeft geen zuurstof nodig gehad, ze is niet misselijk geweest, ze heeft geen hoofdpijn gehad. Er was zelfs sprake om er misschien te moeten reanimeren en dat is niet gebeurd. En de verloskundige en de gynaecoloog konden niet verklaren waarom. Maar ik wel, wij wel. En dat is omdat onze God zo groot is en luistert naar de gebeden van jullie en velen met jullie. Om jullie te blijven bemoedigen om voor ons te bidden, willen we blijven in de contactsleutel schrijven, zodat jullie weten wat er met ons gebeurt. En we hebben ook een foto even laten maken met ons erop. Dus als je die zou willen hebben om ons te helpen herinneren, die ligt achterin voor wie hem wil hebben. Omdat het laatste zondag is dat we hier in deze dienst zijn, hebben we ook gevraagd of jullie met dominee de Jong samen voor ons willen bidden. En dat willen jullie graag doen, heb ik gehoord. Dank jullie wel.
Bij onze voorbeden willen we niet alleen voor de familie Voorwerk bidden. Ook voor de familie Schelen. De familie Schelen, Peter en Sjoertje en hun kinderen, gaan verhuizen. Sjoertje, Ian en Talita gaan naar Nieuwegein. Eline blijft in Eindhoven op kamers en zal de weekenden vaak in Nieuwegein zitten. En Peter zal ook voor een groot deel van de tijd hier in Eindhoven blijven in verband met zijn werk. En dan ook de weekenden naar Nieuwegein gaan. Een mededeling over verhuizing doen we normaal niet. Er is dus ook iets meer te zeggen dan alleen dat. De verhuizing van Sjoertje en het deels blijven van Peter hier in Eindhoven heeft ook als achtergrond dat hun relatie al jaren niet meer is wat een huwelijk zou moeten en kunnen zijn. Ze hebben jarenlang gezocht naar mogelijkheden om hun relatie te verbeteren en te versterken. Ze hebben professionele hulp gezocht en zijn in de laatste anderhalf jaar ook met mij in gesprek geweest. Het heeft tot nu toe niet geleid tot welke verbetering dan ook maar. Het heeft alleen maar meer helder gemaakt hoe moeilijk het is. Hoe een en ander nu verder zal gaan verlopen is nog niet duidelijk. En daarom vragen ze van onze kant gebed voor hen en voor de situatie waarin ze zitten. Zo willen we samen voor hen bidden. Laten we dat nu ook samen doen. Vader in de hemel, wat is het goed dat wij als gemeente samen bij u mogen komen. Wat hebben wij veel van u te verwachten? En wat ligt er nog veel in het verschiet? Zoveel dat we zelfs met Paulus kunnen en willen en durven zeggen dat het lijden van dit moment en van deze tijd in geen verhouding staat tot alles wat u voor ons als gelovigen hebt weggelegd. We danken u dat u ons vanuit dat perspectief roept en aanspreekt om te ontvangen. Heer, dat is onze bede. Dat kan. dat we de moed hebben om te ontvangen. Dat we ons volledig aan u durven toevertrouwen in alle dingen van het leven. Ja, dat wij werkelijk alles, maar dan ook echt alles van u verwachten. Omdat u het voor ons hebt klaarliggen. Heer, we vragen erom dat we dat lef hebben en dat geloof. Juist ook waar het leven soms zuchten is. Alle pijn en moeite die we kunnen ervaren in ons leven. We proeven er iets van in wat Peter en Sjoertje en hun kinderen meemaken. De pijn en de moeite, het onvermogen om de dingen te laten zijn zoals u ze ons gunt en zoals u het graag ziet. De spanning, het verdriet en de pijn die daarmee gepaard gaat. Heer, het is veel groter dan wij kunnen zeggen. En het is veel meer dan wat wij ervan kunnen maken. En daarom is er ook niet veel meer dan een verzuchting. Heer, hoe kan het toch? En hoe lang nog? Kom toch alstublieft met uw rijk. Kom toch met dat heerlijke koninkrijk van u. En laat uw koningschap, dat zo vol van gerechtigheid, vrede en liefde is, laat dat koningschap hier op aarde zichtbaar worden. En wat zou het geweldig zijn als het op onverwachte en haast misschien wel onmogelijke wijze ook nog zichtbaar zou mogen worden in het leven van Peter en Sjoertje en hun kinderen, in hun huwelijk. Hier bij mensen zijn dingen onmogelijk. Maar alles is mogelijk bij u. Help ons dat te geloven en help ons u daar ook steeds weer op aan te spreken. Zo willen we bidden voor al die plaatsen en al die gezinnen en al die momenten waarop er in deze wereld pijn en moeite en verdriet geleefd wordt en ervaren wordt. Heer, we kunnen het niet allemaal opnoemen. Maar wat we wel kunnen is tegen u zeggen dat het echt veel erger is dan het allemaal lijkt. En ons gebed is dat u het op kunt pakken. En dat er voor u nog weer meer reden in zit om met uw rijk te komen. Want daar verlangen we naar. Bij alles wat we meemaken en zien. Onze eigen onvolkomenheden, onze eigen gebreken. Maar ook als we zien naar alles wat er misgaat in deze wereld. Met alle goede bedoelingen die er soms ook zijn. Heer, kom met uw machtig rijk. Kom met uw liefde, vrede en gerechtigheid. En laat deze wereld eindelijk nieuwe schepping worden. Niet alleen mensen die nieuwe schepping zijn, maar laat heel uw schepping vernieuwd worden. Kom zo met die nieuwe hemel over deze nieuwe aarde. Heer, ons verlangen daarnaar is groot. En onze wens is dat het niet langer op zich laat wachten. Kom ons daarin tegemoet. En help ons daarnaar uit te zien en daarnaartoe te leven. Bij alle dingen die we doen. Help ons ook om vandaag, zoals Luther het zei, die boom nog te planten. Help zo Walter en Elsbeth met de plannen die ze hebben. Geef ze wijsheid in de weg die ze verder nu moeten gaan. Geef ze kracht, moed en geloof om de taak, de roeping die ze gevonden hebben, om die ook te vervullen. Tot op die dag dat u komt. En wilt u met Walter en Elsbeth onze dank aannemen voor alles wat u hen gegeven hebt in Eveline. In alles wat er goed in geweest is en goed in gegaan is. Het wonder van het leven. Met hen danken we u daarvoor. Zoals we u willen danken voor het feit dat u haar vader wilt zijn. Dat ze niet alleen een vader en moeder op aarde heeft, maar dat ze ook een vader in de hemel heeft. Die verder kan kijken dan de neus van de ouders lang is. Die verder kan reiken dan de arm van haar ouders lang is. Die meer kan dan wij als mensen ooit elkaar kunnen geven. Dank dat u op haar leven betrokken bent. Als vader, zoon en heilige geest. Dat u haar wilt verzorgen. Dat u haar wilt verlossen. Ja, dat u haar leven wilt vernieuwen. In de kracht van uw liefde. We danken u voor het feit dat Evelien dat allemaal meekrijgt. En onze bede is dat haar vader en moeder en allen die om Evelien heen staan, dat die de kracht en de moed mogen vinden
om dat ook zichtbaar, tastbaar en hoorbaar te maken in haar leven. Dat ze zo aan de mensen om haar heen mag ontdekken hoe geweldig het is om u als Vader in de hemel te kennen. Wilt u zo de opvoeding zegenen? Wilt u zo met Walter en Elsbeth in dat opzicht in het bijzonder meegaan en alles geven wat nodig is? We noemen u alle zieken, allen die treuren, allen die de moed verliezen, allen die het niet meer zien zitten. Heer, wat een pijn, wat een moeite. Ontferm u en kom ons tegemoet met uw rijk. In Jezus' naam. Amen. Machtige God, sterke rots, laten we zingen als slotzang 133. Waar wij onze handen openen en willen ontvangen, laat God ons niet met lege handen gaan. Wij mogen ons laten vullen met de zegen die Hij ons meegeeft. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.